Dit is de Burnout Podcast van Bovit. Mijn naam is Natasja Kuipers. In de Burnout Podcast hebben we het over een toenemend verschijnsel in onze maatschappij: stress en burn-out. Met bijna 20 jaar ervaring in deze branche zullen we iedereen, of je nou werkgever of werknemer bent, informeren over hoe het beste met burn-out om te gaan. Nou, welkom Sanne. Sanne Ruiter zit hier voor me en Sanne is coach en HR-adviseur bij Bovit.
Ja.
En we gaan het vandaag hebben over wat HR over burn-out moet weten. Want het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerk voor HR. Ik denk dat HR ook een signalerende functie heeft.
Absoluut.
Als ik dat goed zeg.
Zeker weten.
Kun jij uitleggen hoe een burn-out te herkennen is bij personeel? Is dat makkelijk? Zijn er een aantal dingen waar je moet letten?
Het is vanuit de HR-rol is het heel belangrijk inderdaad om te signaleren wat gebeurt er met de medewerkers.
Ja.
Eén stapje vooraf, de HR-functie is een schakelfunctie. Dus die heeft te maken met de directie erboven en met de leidinggevende en de medewerkers daaronder. Dus het is continu aan het schakelen tussen beide lagen. Dus HR is veelal in gesprek met leidinggevenden en tegelijkertijd ook met medewerkers. Nou, wat je vooral ziet bij medewerkers die richting een burn-out gaan, dat zijn vaak de mensen die heel hard werken, heel resultaatgericht zijn, doelgericht, streberig. En waarvan je denkt, nou, bij die medewerker gaat dit niet gebeuren. Want dat kan niet, want die mensen werken altijd hard en zijn er altijd.
Ja. Het zijn eigenlijk je beste medewerkers.
Exact.
Daar komt het op neer.
Exact. Ja. Zij leveren de juiste resultaten, de gewenste resultaten en vaak ook binnen de deadlines.
Ja.
Nou, wat je vaak ziet is, als mensen richting een burn-out gaan, gaan ze vaker uit contact. Omdat het brein gewoon niet meer de prikkels allemaal aan kan. Zij melden zich in korte tijd vaker achter elkaar ziek. Omdat het lichaam signalen gaat geven, ik kan het allemaal niet meer handelen. Dus er hoeft maar een griepje te heersen en de weerstand is kwetsbaar. En zij melden zich opnieuw ziek. Mm. Dus vaker uit contact. Bijvoorbeeld met een uitje of vergaderingen zie je mensen die vaak op de voorgrond staan, steeds iets meer naar de achtergrond verwijderen.
Ja.
Ze kunnen de prikkels niet meer handelen. Dus dat zijn de voornaamste signalen.
Oké, en wat kan je daar dan als HR mee doen als je zoiets signaleert?
Wat je kan doen, want nog een ander voorbeeld, sorry, is ze kunnen ook uit het niets heel emotioneel reageren.
Ja.
Of heel heftig, opeens heel boos worden. Of andere oude gevoelens of frustraties kunnen er uit het niets ontstaan.
Ja.
Heel belangrijk is het communicatie. Communicatie is altijd de sleutel.
Wat kun je doen om vanuit HR een burn-out te voorkomen? Of wat moet je ermee doen als je het signaleert?
Nou, zoals je net heel mooi verwoordde, heeft HR inderdaad een signalerende functie. Dus je bent altijd in contact met mensen. Een burn-out is niet alleen bij medewerkers, het zit ook bij leidinggevenden. Het kan ook bij de directie plaatsvinden. Of op de HR-afdeling zelf, kan uiteraard ook.
Ja, precies.
Het belangrijkste is altijd communicatie. Omdat er vaak onbegrip kan bestaan van wat is exact een burn-out. Als voorbeeld bijvoorbeeld een medewerker zit ziek thuis met een burn-out, maar op Facebook of social media zie je wel dat diegene bij een restaurantje zit te eten. Of je ziet diegene in de sportschool, dat je denkt, maar hoe kan dat dan? Heeft iemand dan nu wel vrijgekregen van werk, maar kan wel leuke dingen doen? Dus heel vaak zit daar onbegrip in. Dus dat
ja, want kan dat? Ik bedoel, ik vraag me dat ook af inderdaad. Van, kan iemand met een burn-out gewoon bij een restaurant zitten eten?
Het klinkt heel dubbel, maar ja, het kan. De werknemer en de werkgever hebben allebei de verplichting om er alles aan te doen om zo goed mogelijk te kunnen herstellen voor de werknemer. En wat betekent voor een werknemer dat die er alles aan doet van wat is goed voor mij om weer in de juiste balans te komen? Daar hoort ontspanning ook bij. Hoe vreemd het ook klinkt, maar iemand met een burn-out heeft ook recht op vakantie. Heeft ook recht om even vrij te zijn om er alles aan te doen om te herstellen. Mag ook gewoon met zijn caravan naar Spanje toe gaan om daar neer te gaan zitten.
Okay. Ja,
dat mag ook. Hoe krom het ook kan voelen of kan klinken. Maar terugkomen, de communicatie is altijd de sleutel. Want wat heb jij nodig om te kunnen ontspannen?
Ja.
Dat kan voor mij heel anders zijn.
Ja. En hoe gaat een HR-afdeling er dan mee om als ze een burn-out bij iemand signaleren?
Ja, dan komt altijd de rol van de bedrijfsarts komt erbij. Want een bedrijfsarts, zeker met de nieuwe wetgeving van de AVG, is de enige persoon die iets op papier mag vastleggen en adviseren van er is inderdaad sprake van een burn-out. En die geeft dan een adviserende rol van uiteraard zet boven het in. Mm-hmm. Maar dat is de enige persoon die daar echt iets over mag vinden. HR en de leidinggevende mogen alleen de grote lijnen daarvan weten en worden weer vervolgens weer ingelicht vanuit een bedrijfsarts.
Ja, dus wat mag je niet vragen als HR zijn bijvoorbeeld?
Als voorbeeld, je mag niet vragen aan iemand, ben je zwanger? Of wat heb je precies? Of hele inhoudelijke vragen mag je niet stellen.
Nee.
Als iemand dat zelf vertelt, dan kan je daar uiteraard naar luisteren. Maar je mag het nergens vastleggen op papier.
Nee.
Of weer, het kan altijd tegen je gebruikt worden. Die gedachte zit erachter. Staat iets op papier, dan kan het worden verspreid en je hebt daar geen invloed meer op.
Ja.
Dus de AVG-wetgeving is zeer belangrijk daarin. Privacy first. Als het goed is, is het tussen de leidinggevende en de werknemer ook een verstandshouding waarin ook vertrouwelijke zaken kunnen worden besproken. En niet alleen zakelijk contact. Zodra er ook meer persoonlijk contact is, kan iemand al makkelijker delen van hey, dit is waar ik mee speel. Als voorbeeld een klant die graag een kinderwens heeft, maar het lukt niet. Of ik bedoel dan een medewerker.
Ja.
Als je dat weet van iemand, dan kan je daar rekening mee houden in het dagelijkse leven met elkaar op het gebied van werk.
Ja, ja, ik vind dat zelf altijd heel lastig. Wie nou welke bevoegdheid heeft op... Want wat doet nou de leidinggevende? Wat doet HR? Wat is de rol van de bedrijfsarts?
Ja.
Dat is altijd een hele...
Ja,
het is een vaag gebied lijkt me ook voor bedrijven zelf.
Klopt. Je mag hem zien als een driehoek waarin de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts, die staan altijd met elkaar in contact.
En dan heb je de leidinggevende natuurlijk nog.
Ja, ja. Dus werkgever, werknemer. Ja, dus de werkgever die staat voor zowel HR... Als leidinggevende.
Okay.
Maar HR informeert leidinggevende. HR zit er altijd tussen. Dus dat is altijd weer die dubbele functie. Directie boven en leidinggevende medewerkers daaronder. Dat is altijd een schakelfunctie.
Ja, oké.
Okay. Ja, dus die is van alles op de hoogte. Ja. Omtrent personeel.
Ja.
A tot en met Z.
Oké, okay, even terugkomend op die burn-out. Of tenminste, als er beginnende klachten zijn.
Ja.
Belangrijkste is dus om in gesprek te gaan met die werknemer. Ja. Wat moet je nou niet doen? Wat is nou echt not done als iemand richting een burn-out gaat?
Wat vooral niet wenselijk is, is duwen, is pushen. Stel iemand is bezig met de reïntegratie of werkt nog gedeeltelijk een aantal uurtjes en een werkgever geeft aan, volgens het schema hoor jij nu meer uren te werken dan wat je nu doet, werkt contra.
Ja.
Dat gaat echt averechts werken.
Ja, en hoe komt dat?
Ten diepste voelt de medewerker zich op dat moment niet gezien en gehoord voor hetgeen waar diegene echt mee loopt en wat hij echt voelt.
Ja.
Dus vaak, hè, wat we in het begin ook zeiden, de medewerkers met een burn-out, dat zijn juist de harde werkers, doelgericht, resultaatgericht. En het is voor hun al heel moeilijk, ook een soort van rouwproces, om los te laten wat ze hadden.
Ja.
En dat doen we ook in de boventrajecten. Zie je dat ook van eerst accepteren wat er speelt. En als je dan eigenlijk dat oude gedrag leert loslaten en nieuw gedrag, dus beter voor jezelf zorgen, aanleert. En vervolgens komt eigenlijk een leidinggevende voorbij van hey, maar je moet wel meer uren gaan werken. Voelt dat heel contra.
Ja, dus eigenlijk mensen met een burn-out zijn dus eigenlijk al heel gevoelig voor druk. Omdat ze zelf de lat zo hoog leggen.
Ja, zeker weten.
Ja.
Ja, okay. Zeker weten.
Misschien is het toch wel handig om uit te leggen ook van wat gebeurt er precies met iemand die een burn-out heeft.
Ja.
Wat zijn daarin de stappen en de fases? En...
Ja, vanuit, bedoel je vanuit de HR-kant of vanuit wat ik zie als
Nou, het is voor HR natuurlijk ook handig om te weten hoe dat is voor degene die burn-out raakt.
Ja, ja. Ja,
dus wat daar in de fases zijn.
Ja, nou het belangrijkste is inderdaad, het begint altijd met het signaleren van gedrag. Dus zie je iemand die altijd heel streberig is, resultaatgericht, doelgericht, dat we scherp blijven op die mensen van waar halen zij verder hun energie vandaan.
Ja.
Moet je voorstellen, als je brein altijd vol zit, is er weinig ruimte voor creativiteit en ontspanning.
Ja.
Het mooiste is als je 8 uur op een dag werkt, 8 uur ontspanning en 8 uur slaap. Dat zou de ideale verdeling zijn. Goed, dat is in de praktijk wel eens anders. Dus ten eerste altijd signaleren. Wat gebeurt er met iemand? Zodra iemand begint uit te vallen of als hij aangeeft, ik kan mijn werk niet meer volledig doen, direct naar de bedrijfsarts. Iemand komt dan in de fase, wat ik zei, een stukje rouw is het ook, het loslaten van wat er was. En werk kan vaak aanvoelen als een plaatsdelict. Want in werk is iemand zichtbaar, minder of helemaal niet aanwezig. Maar in privé is dat niet zo, want je komt altijd weer thuis. En dat is het grote verschil dat mensen vaak voelen van zodra de reïntegratie weer begint. Van, voelt als een flinke drempel van hey, ik moet weer terug naar de plek waar ik eerder ben uitgevallen. Dus heel belangrijk van hoe is het vertrouwen tussen de werkgever en de werknemer. En kan je dit ook met elkaar bespreken? Zal het vertrouwen, communicatie en met elkaar in contact blijven?
Ja, precies.
Er zijn ook situaties waarin een werknemer aangeeft, ik heb liever geen contact met de werkgever. Dan kan je er ook voor kiezen om alles via de bedrijfsarts te laten doen.
Ja.
Dat komt ook vaak
voor. En hoe is dat aan de kant van degene die een burn-out heeft? Wat zijn daar de fases in? Als je daarover kan spreken.
Wat er gebeurt is, in het begin ben je helemaal leeg.
Ja.
Je bent volledig leeg. Je overziet het niet. Je zoekt met je ratio naar antwoorden. Maar je lichaam geeft aan, ik kan niet meer. Bij wijze van tandpoetsen is al te veel. Of even naar de supermarkt, wat voorheen zo normaal was, is te veel. Het lichaam is volledig op. Dus je komt in een bepaalde cocon, om het zo te zeggen. Je komt helemaal daar weer in. Je wordt vastgezet, je wordt stilgezet. En het is leeg. En er komen heel veel emoties uit. Veel vermoeidheid. En iemand wil eigenlijk alleen maar rust en slaap.
Ja.
Nou, zodra het herstelproces in gang gaat, is het belangrijk dat eerst die emoties en die diepste vermoeidheid, dat die eruit is. En vervolgens is er ook ruimte om gecoacht te worden. Dat kan niet direct vanaf dag 1. Iemand moet eerst die fase door van, oké, ik zit thuis en die vermoeidheid mag eruit. Ik wil het er ook uit hebben. Daarna is er ruimte voor coaching. Coaching is ontzettend belangrijk. Vaak denken we dat we onszelf wel volledig kennen. Maar dat is niet zo, want iedereen heeft een grijs gebied. Dus dat en middels coaching, dat je gespiegeld wordt en dat je inziet van, dat is mijn oude gedragspatroon. Dat heeft me tot hier gebracht. Ik heb er veel van geleerd. Maar ik wil nog meer leren, maar dan de andere kant op. Daar heb je begeleiding bij nodig.
Ja.
Ja.
Ja. En dan kom je natuurlijk ook op een gegeven moment in de fase dat je steeds meer kan gaan doen.
Zeker.
En dan snap ik dat verhaal wel van dat je op Facebook iemand ziet van, die zit in een restaurant.
Exact.
Ja, maar dat hoort wel bij het herstel, toch?
Ja, en voor diegene
of bij de opbouw misschien.
Ja, voor diegene kan het een hele grote stap zijn van bijvoorbeeld, je bent jarig en je wilt het vieren. Dus je zegt, ik ga uit eten met een klein groepje. En dat wordt op Facebook gedeeld. En voor jou is het een grote stap dat je denkt, ik heb genoeg ontspanning gehad voordat ik naar het restaurant ging. Dan naar het restaurant toe gaan kost me veel energie. Maar daarna neem ik weer ontspanning. Maar we zien alleen één fragment opname.
Ja, precies.
En daar reageren we op. Want hoe vaak reageren we wel niet op de buitenkant van iemand zonder te weten wat er echt bij iemand gebeurt.
Ja, ja. Dat is wel heel belangrijk om als HR te weten inderdaad wat die fases zijn.
Absoluut.
En dat het ontspanning en plezier zoeken eigenlijk weer helpt bij het opbouwen.
Ja.
Maar goed, nou wordt natuurlijk het bedrijf of de opdrachtgever ook aan de hand genomen bij ons door middel van updates.
Ja.
Hè, worden ze eigenlijk ook op de hoogte gehouden van hoe het proces bij hun werknemer gaat.
Ja.
Heeft HR daar nog een functie? Want gaan die updates naar HR of naar de leidinggevende? Of
ze gaan direct naar HR. Of een beetje afhankelijk van hoe groot het bedrijf is. Maar in de meeste gevallen gaat het direct naar HR en gelijk naar de bedrijfsarts.
Okay.
HR is altijd de koppeling dus weer tussen de bedrijfsarts en de leidinggevende.
Ja.
Van dit is hoe het ervoor staat en dit zijn de stappen die we moeten gaan zetten.
Ja, dus je hebt eigenlijk een hele belangrijke functie als je HR bent als iemand burn-out is.
Zeker
weten. Je bent daar eigenlijk de speel in hoe dat verder verloopt.
Ja, en vanuit HR ben je ook weer de sparringspartner van de leidinggevende.
Ja.
Met alle respect, maar als die er iets minder verstand van heeft van wat een burn-out is. En die zegt, ja, maar ik mis nu personeel, ik mis capaciteit en het werk moet verricht worden. Dat je ook weer kan spiegelen van, dit is de situatie, dit is hoe het ervoor staat.
Ja.
En dit is weer wat de bedrijfsarts adviseert en daar houden we ons aan.
Ja. Dus je moet heel goed weten wat een burn-out is.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Ja.
Ja. En wat zijn nou verder je rechten en plichten waar HR rekening mee moet houden als het gaat om burn-out?
In welk kader bedoel je rechten en plichten?
Nou ja, er zijn bepaalde kaders, denk ik, waar je als HR rekening mee moet houden. Ook misschien op het gebied van wetgeving en dergelijke.
Ja, zeker. Ja, je hebt dan te maken met de wetsverbetering poortwachter. Dat is de regelgeving omtrent verzuim.
Ja.
Het maakt niet uit met welke ziekte je te maken hebt. Maar zodra er een medewerker maar voor 10% is ziek gemeld, heb je te maken met die regel en wetgeving.
Ja.
Daarin zit de AVG volledig verwerkt. Dus volledig beveiliging van de persoonsgegevens.
Ja.
Hè, dat het helemaal uit beeld is. We krijgen ook alleen de hoofdlijnen van informatie krijgen wij tot ons. Bijvoorbeeld het herstel neemt toe. En verder krijg je niet te horen van, nou diegene die werkt nu zoveel, of nou die werkt wel zoveel uur per dag. Maar dit is hoe het echt gaat met de persoon. Je krijgt geen persoonsinformatie.
Nee.
Maar de wetsverbetering poortwachter is de rode draad in het gehele verzuimproces.
Ja.
En daar werkt zowel de bedrijfsarts mee als HR.
Ja.
Ja, en het UWV uiteraard. Want alles wordt teruggekoppeld aan het UWV.
Ja, uiteraard inderdaad. Ja. Dus die krijgt het UWV dan ook updates?
Nee.
Oké, dat is echt alleen...
Die krijgen alleen weer andere verslagen en updates en rapportages.
Ja.
Ja, verder in het proces.
Ja, ja. Oké. Nou, dat is eigenlijk een heel duidelijk verhaal.
Ja.
En zijn we nog iets vergeten hierin? Wat belangrijk is om voor HR om te weten.
Het allerbelangrijkste is als je kijkt naar een werkgever dat er een veilige werksfeer is.
Ja.
En veilig als in de zin van je mag jezelf zijn, je mag jezelf uiten. Je mag laten zien waar je mee bezig bent, wat je bezighoudt. En dat we daarin goed naar elkaar luisteren en blijven luisteren. Ja. Ook al kan je verschillen van mening, kan je verschillen van personen. Maar dat je met elkaar in contact blijft. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja, dus eigenlijk gaat het om aandacht.
Oprechte aandacht.
Aandacht.
Ja.
Ja. En ik denk dat het herstel ook het meest laat versnellen, toch?
Zeker weten.
Als dat allemaal goed gaat.
Ja, zeker weten.
Ja.
Dat draagt zeker bij.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou, dank je Sanne voor je komst.
En jij bedankt.
Ik hoop dat je nog een keertje terug wil komen.
Zeker.
Om meer voor HR uit te leggen.
Gaan we zeker doen.
Okay.
Dank je.
Dank je wel. Dank je voor het luisteren naar de Burnout Podcast. Wil je meer lezen over stress en burn-out? Kijk dan op onze website www.bovid.nl. Hier vind je blogs, nieuws en ervaringen van mensen die een burn-out hebben gehad en zijn hersteld. Heb jij genoten van deze aflevering? We zouden het heel erg waarderen als je onze podcast aan anderen aanraadt en of een review geeft. Tot de volgende Burnout Podcast.